Goedemorgen. De kerkraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Van Zetten voorgaat. De schriftlezing zal zijn uit Matthäus 4. Vanavond om 6:30 ook dominee Van der Wind voor te gaan. De kerkdiensten van zondag 13 september. In de ochtenddienst om 9:30 ook dominee Van der Wind voor te gaan. Dan zullen er ook gasten met een gehoorbeperking aanwezig zijn. In de avonddienst om 6:30 ook dominee K.M. Teeuw uit Voorthuizen voor te gaan. De voorbeden. Afgelopen week herdacht het echtpaar Bracht Jonkers, Otterdam 1, hun 60-jarig huwelijksjubileum. Dick Dingemans, de Kostrijstraat 44, kreeg afgelopen week een positieve tussenuitslag en heeft weer een kuur gekregen. Mevrouw B. van Steenbergen, Viaductweg 5, zal deze week opgenomen worden in het ziekenhuis voor een operatie. We leven mee met Hanni en Jeroen Weijert, Kiewitstraat 14. De moeder van Hanni is vrij plotseling overleden. Mededelingen, op woensdag 9 september is er een gezamenlijke kerkenraadsvergadering. We vragen uw gebed voor het werk van de kerkenraden. De collecten, er zijn vandaag 2 collecten. De eerste is voor de diaconie, de tweede is voor de kerk. De collecten vinden plaats bij de uitgang. De voorzang is Psalm 9 vers 11. Zingt den Heer die eeuwig leeft, die Sion tot zijn woning heeft. En laat voor alle volken oren, met psalmgezang zijn daden horen. De kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid, en niet loslaat de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Jongens en meisjes, wat is het allermooiste nieuwtje dat jij de laatste tijd gehoord hebt? Neem eens iets in gedachten. Misschien wel dat papa zei, we gaan toch op vakantie, ook al is het een beetje anders met corona. Dat je heel blij was. Of misschien denk je aan iets anders, dat je ziek was, dat je heel veel pijn had en mama met je naar de dokter ging en dat de dokter zei, ik heb wat voor je. Duurt een paar uur, maar straks is jouw pijn weg. Of misschien iemand anders die zegt, dat ik op de gym mag dit jaar. Dat vind ik mooi nieuws. Of misschien al wel een paar jaar geleden dat mama zei, over een poosje dan krijg je een broertje of een zusje. Mooi nieuws waar je blij mee bent, omdat dat ons leven mooier maakt en fijner maakt. En daar mag je van genieten, daar mag je dankbaar voor zijn. Maar het zijn wel dingen die allemaal ook weer voorbij gaan. Zelfs dat je gezond bent, gaat allemaal een keer voorbij. En dan horen we vanmorgen van goed nieuws, daar word je niet alleen gelukkig van in dit leven, maar je wordt er zalig van. Dat betekent dat je in dit leven gelukkig bent, maar dat je het nooit meer kwijtraakt. Dat goede nieuws raak je nooit meer kwijt, want je kunt er ook mee sterven. Psalm 89, vers 7. Hoe zalig, hoe gelukkig is het volk dat naar uw klanken hoort. Psalm 89, vers 7. te horen. Gemeente, dat is het jaarthema van de HGJB, waar we ook over 14 dagen het Belevende Welzijn 20 werk mee inluiden, maar waar ik vanmorgen alvast wat op vooruit wil grijpen. Goed om te horen. We mogen naar Gods goede en heilige geboden gaan horen. En daarna zingen we Psalm 65 vers 2 opnieuw over zalig en horen. Welzalig die u hebt verkoren, die ge uit al het aards gedruis doet naderen en uw heilstem horen. Wat zijn we gezegend dat we hier mogen zijn en thuis verbonden. Verkoren uitgekozen om Gods heilstem te horen. Het goede nieuws. En dan zingen we ook van de bevrijding van het kwaad, van de machten. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. Ook dat komt straks terug. De machten buiten ons en de machten in ons die dat goede nieuws willen verstoren. Psalm 65 vers 2 is ons amen op de wet van God. Horen we nu naar Gods goede en bevrijdende woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienaar, noch zijn dienares, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus die deze wet volkomen heeft gehouden, die de straf op de overtreding ervan heeft gedragen en de vloek heeft weggenomen, vraagt van u, van jou en van mij, u zult de Heere uw God lief hebben. Met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede eraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Bidden we de Heere samen om zijn Heilige Geest. Heere, u danken wij dat u ons deed naderen. Dat we naar uw huis mochten komen. Of dat we ingeschakeld zijn. Om zoals gemeente vanuit onze huizen met elkaar verbonden. Onder uw woord te zijn. Waar het goed is om te horen. Omdat u spreekt. Uw heilige mond opent. En dat u met uw liefde koorden trekt. Ja, dat bidden we, Heere, of u dat wil doen. Of u met uw liefde koorden ons wil trekken tot u. Wij, Heere, die midden in deze wereld staan. Aan wie getrokken wordt. Aan onze kinderen en jongeren, maar even goed aan onze ouderen. Getrokken door de boze. Er altijd op uit om het goede nieuws te verstoren. Heere, geef dat die vanmorgen geen plaats heeft in ons hart en leven. Want Heere, ja, zelfs dat moeten wij belijden. Het is niet alleen dat er van buiten ons aan ons getrokken wordt. Er is ook in ons van alles mis. Het was geen luxe, Heere, dat we samen Psalm 65 zongen. Nadat we hoorden dat goede nieuws. Dat u uit Egypte, uit het diensthuis hebt geleid. De bevrijdende kracht van uw genade. Dat we moesten zingen, een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. Ja, Heere, zelfs als we u hebben leren kennen en u hebben lief gekregen, dan kan dat nog zomaar de praktijk zijn. Dat buiten ons en in ons we de boze ervaren en we bidden. Geef dat uw macht en uw genade daar vanmorgen doorheen breken. Dat de duivel geen plaats heeft hier in uw huis niet en thuis niet en in ons hart niet. Maar dat u de overwinnaar bent. In ons bestaan. En dat we van genade mogen leven als bevrijde mensen. O, dat goede nieuws hebben we telkens weer nodig. En die trekkende liefde met uw liefdeskoorden ook. Want van onszelf redden we het niet, Heere. In dit bezette gebied. We hebben de wereld niet mee. En we hebben ons hart van nature niet mee. Maar maakt u het goed. Met uw evangelie, met uw goede nieuws. Dat vragen we voor ons hier en voor uw kerk wereldwijd, bijzonder daar waar uw gemeente vervolgd wordt. Verheerlijk uw naam, om Jezus wil. Amen. Gemeente, we slaan het woord van God open in Matteüs 4. Jongens en meisjes, probeer het jaarthema maar vast te onthouden. Want over een poosje begint het winterwerk weer, de clubs, voor de ouderen de catechisatie. We bidden nog meer dan anders dat we met elkaar dit seizoen mogen hebben, ondanks alle zorgen en beperkingen die er zijn. Goed om te horen. Over 2 weken hoop ik voor jullie over Samuel te preken, die ook iets goeds hoorde. De stem van de Heere God. En nu, gemeente, dacht ik bij goed om te horen aan het woordje evangelie. Goede boodschap. En dat bracht me bij Matthäus 4. We lezen het woord van God vanaf vers 12. Matthäus 4, vanaf vers 12. Toen Jezus gehoord had dat Johannes overgeleverd was, keerde hij terug naar Galilea. Hij verliet Nazareth en ging wonen in Capernaum, dat aan de zee lag in het gebied van Zebulon en Naftali. Opdat vervuld zou worden wat door de profeet Jesaja gesproken werd toen hij zei: land Zebulon en land Naftali, gebied aan de weg naar de zee en over de Jordaan, Galilea van de volken, het volk dat in duisternis zat heeft een groot licht gezien. En voor hen die zaten in het land en in de schaduw van de dood is een licht opgegaan. Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen: bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En Jezus liep langs de zee van Galilea en zag 2 broers, namelijk Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas, het net in de zee werpen, want ze waren vissers. En hij zei tegen hen: kom achter mij en ik zal u vissers van mensen maken. Zij lieten meteen de netten achter en volgden hem. Hij ging vandaar verder en zag 2 andere broers, namelijk Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, zijn broer, in het schip met hun vader Zebedeus, terwijl ze hun netten aan het herstellen waren. En hij riep hen. Zij lieten meteen het schip en hun vader achter en volgde hem. En Jezus trok rond in heel Galilea, gaf onderwijs in hun synagogen en predikte het evangelie van het koninkrijk. En hij genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk. En het gerucht over hem verspreidde zich over heel Syrië. En zij brachten hem allen die er slecht aan toe waren en door allerlei ziekten en pijnen bevangen waren, en die door demonen bezeten waren, en maanzieken en verlamden, en hij genas hen. En grote menigten volgden hem uit Galilea en Decapolis, uit Jeruzalem en Judea, en van over de Jordaan. Tot zover de lezing van het woord van God. Tekst voor de verkondiging vindt u in de middelste woorden van vers 23. En Jezus predikte het evangelie van het koninkrijk. En ik heb daarnaast een streepje gezet onder vers 17. Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen: bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En een streepje onder de middelste woorden van vers 24. En die door demonen bezeten waren. Goed om te horen. Psalm 19, vers 5 bezingt dat prachtig. Het woord des Heren vrees is rein, ze opent een fontein van heil dat nooit vergaat. Beter nieuws is er niet. En prachtig uitgedrukt in die woorden: zij streeft in het heilzaam zoet tot streling van het gemoed, de honing ver te boven. Jongens en meisjes, honing was een lekkernij in die tijd, heerlijk om honing te eten. En zo goed en zo heerlijk is het om het woord van de Heere God te hebben, dat goede nieuws. Psalm 19, vers 5. En Jezus predikte het evangelie van het koninkrijk. Bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. En zij brachten bij hem allen die door demonen bezeten waren, en hij genas hen. Goed om te horen. Gemeente, ons amen straks op de verkondiging van Gods woord is uit het gebed des Heren, de berijming van het Onze Vader, vers 8 en 9. Verlos ons uit des boze macht, bescherm en sterk ons door uw kracht, want die macht van die boze is toch zo sterk en wij zijn maar zwak. Hij sterk ons dan, want u is het koninkrijk, o Heer, het evangelie van het koninkrijk. U is de kracht, u is al de eer. Het gebed des Heren, vers 8 en 9. Goed om te horen. Gemeente, zeg het maar. Wat wilt u van me horen? Wat vindt u goed? Dat is het jaarthema, goed om te horen. Maar ja, wat dan? En naar een goed bericht, daar kun je naar snakken, daar kun je naar uitkijken. Zeker in deze tijd. Iemand zegt, ja, maar een dominee die aan de gemeente vraagt wat ze willen horen, dat is wel de omgekeerde wereld. En ik denk dat u gelijk hebt. We lazen net dat Heer Jezus mannen riep om vissers der mensen te zijn. Er moet lang geleden ooit eens een ouderling in Kerkwijk geweest zijn. Ik heb het ook maar van horen zeggen. Die tegen de dominee van toen zei, je moet niet aan de vissen vragen hoe ze gevangen willen worden. Want ja, wat vinden wij goed om te horen? En ik herinner me dat op catechisatie de jongeren op deze vraag altijd zeiden, de waarheid, dominee, de waarheid. Nou, vanmorgen ligt de waarheid, het woord van God voor ons. Daar gaat het om. En die waarheid die is goed om te horen. Ja, tenminste, het is goed voor ons om de waarheid te horen. Het is goed, ook al raakt het misschien en ook al doet het misschien pijn, ook al is het misschien confronterend. Mensen die wel eens het ziekenhuis in en uit lopen, die weten daar alles van. Je wil de waarheid horen. En toch eigenlijk ook weer niet. Omdat je het ergste vreest. Maar je hebt niks aan een dokter die aan je vraagt, wat wilt u horen? Daar kun je niks mee. Goed om te horen is niet altijd fijn om te horen. Maar toch maar liever de waarheid. Je kunt die mooie slogan van de HGJB op twee manieren opvatten. En ik denk dat dat ook precies hun bedoeling is. Goed dat ik dit hoor. Belangrijk om te weten. En wat ik nu hoor, dat is zo goed, zo heerlijk, zo genadig. En ik denk dat dat allebei waar is. In Gods woord is het allebei waar. Het is goed omdat het waar is en het is goed omdat het heerlijk is. des Heren vrees is rein. Ze opent een fontein van heil dat nooit vergaat. Daar kun je mee zalig worden. Met al het andere nieuws van deze wereld kun je ongelukkig of een beetje gelukkig worden, maar het gaat allemaal voorbij. Het glipt je tussen de vingers door. Zelfs de allermooiste berichten die je ontvangt zijn nog maar tijdelijk. Maar hier is een woord. Het fijnste goud op aard. Niets kan haar glans verdoven. Waarom? Jongens en meisjes, waarom is dit zo goed om te horen? Omdat het over de Heer Jezus gaat. Als de Bijbel open gaat en als je daar thuis van hoort en op school, dan gaat het over de Heer Jezus. En Hij is zo goed. Geen naam is er zoeter en beter voor het hart. Die naam draagt mijn heiland, mijn lust en mijn lied. En deze Jezus die had het ook over goed om te horen. Evangelie, dat betekent letterlijk goed bericht, goede boodschap. En dat brengt meteen bij de vraag, wat is nu de kern van het evangelie? En wat moet de kern van de zondagse verkondiging zijn? Nou, daar kun je heel wat verschillende antwoorden op krijgen. Er is misschien wel iemand die denkt, nou goed dat u het daar eens even over heeft, dominee. Want het gaat in de kerk zo vaak over zonde en bekering. Het moet juist een goede boodschap zijn. En iemand anders zegt dan direct, nou wacht even, die boodschap moet juist ernstig zijn. Omdat het in de Bijbel vaak over zonde en bekering gaat. Ik denk dat je het dan allebei mis hebt. Dat je dan allebei in dezelfde valkuil stapt. En ik moet eerlijk zeggen, ik zit er zelf ook wel eens in die valkuil. Dat je een tegenstelling maakt die er eigenlijk niet is. Dat je zegt, nou er is een goede boodschap van het evangelie, maar het moet ook over bekering en zonde gaan. En dan krijg je een ellenlange discussie met jezelf of met anderen over de verhouding tussen die twee. Eigenlijk denk ik dat daar een denkfout zit, gemeente. Laten we maar eens goed kijken naar die twee zinnen uit ons Bijbelgedeelte. En dan plak ik ze even aan elkaar, vers 17 en 23. Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen, bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. En Jezus trok rond in heel Galilea, gaf onderwijs in hun synagogen en predikte de goede boodschap van het koninkrijk. Wat blijkt daar? Ik denk dit, dat die tegenstelling tussen bekering en evangelie niet klopt. De boodschap van bekering is het goede bericht van het evangelie. In vers 17 en vers 23 staat in de kern hetzelfde. Dat goede bericht, dat heeft alles te maken met bekering. Hopelijk ontdekken we dat vanmorgen of herontdekken we dat. En om dat goed te begrijpen, moeten we in ieder geval ook letten op dat woordje koninkrijk. Dat lijkt hier wel een sleutelwoordje. De Heer Jezus zegt, het koninkrijk is nabijgekomen. Het is er bijna. Wat bedoelt de Heer Jezus? Nou, om iets meer grip te krijgen op dat woordje koninkrijk, moeten we even teruggaan, dat heb ik nu niet gelezen, over wat hiervoor staat. Daar gaat het namelijk ook over koninkrijk. Jongens en meisjes, dat was bij de verzoeking in de woestijn, toen de duivel zijn best deed om de Heer Jezus te laten zondigen. Dan lezen we in vers 8. Opnieuw nam de duivel hem mee, nu naar een zeer hoge berg, en liet hem al de koninkrijken van de wereld zien met hun heerlijkheid. En zei tegen hem, dit alles zal ik u geven als u knielt en mij aanbidt. Er staan dus twee koninkrijken tegenover elkaar. De koninkrijken van de wereld, waar de duivel heerschappij heeft, het voor het zeggen heeft. En het koninkrijk der hemelen. Waarvan de Heer Jezus zegt, het is nabijgekomen. Die koninkrijken van de wereld, die behoren kennelijk aan de duivel toe. Daar heeft hij kennelijk heel veel macht over. De wereld is bezet gebied. Dat maakt dat de Heer Jezus hem de overste van de wereld noemt. En dat lijkt me geen best nieuws. Dat de duivel het voor het zeggen heeft. Als je een beetje om je heen kijkt in deze wereld, dan kijk je daar ook niet van op. Toch? Als je ziet wat er gaande is. Nog even dichterbij. Als je naar binnen kijkt, dan kijk je er ook niet van op. Wat heeft de duivel veel macht? En wat is het dan heerlijk om het evangelie te horen, het goede bericht. En eigenlijk is dat een dubbel goed bericht. Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Zo staat het in een van de andere evangeliën. Het is het koninkrijk dat van boven komt, bij God vandaan. God grijpt genadig in. Dat het koninkrijk van God komt, daar heeft heel de Tora en de profeten hebben daar al naar uitgezien. Dat de Messias zou komen, jongens en meisjes, tegen Jezus. En dan valt ook wel dat woordje koninkrijk, ook al in het Oude Testament. Daniël 2 vers 44. In de dagen van die koningen zal de God van de hemel echter een koninkrijk doen opkomen dat voor eeuwig niet te gronden zal gaan. En waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Het zal al die andere koninkrijken verbrijzelen en teniet doen, maar zelf zal het voor eeuwig stand houden. Is dit geen evangelie, gemeente? Goed om te horen dat God zijn schepping niet overgaf aan voor wie we zelf gekozen hebben, de duivel. Daar hoor ik van op, want God had alle reden om dat wel te doen. In de dagen van Adam en Eva en later in de dagen van Noach en weer later met dat hopeloze volk Israël. Om over de rest van de mensheid nog maar te zwijgen. En wat heeft God ook in onze tijd, als je ziet wat er in de wereld gebeurt, reden om ons voorbij te gaan. Op enig moment lezen we zelfs dat het God berouwde dat hij de mens gemaakt had. Maar daar heeft hij het niet bij gelaten. Hij kon het niet hebben dat we in de macht bleven liggen van die vorst der duisternis. En wat is het goed om te horen dat God zijn koninkrijk doet komen. Dat is het ene aspect van dat evangelie, van dat goede bericht. Maar nu komt het tweede aspect en dan gaan we die dingen verbinden. Want het is een dubbel goed bericht. En dat heeft met u en met jou en met mij te maken. Wat hebben wij er eigenlijk aan dat het Koninkrijk van God nabij is gekomen? Zondaren die we zijn. Goddelozen. Van onszelf vijand van God. Wat hebben wij er eigenlijk aan? Wij die gedoopt zijn en waar toen die indrukwekkende, aangrijpende Bijbelse woorden hebben geklonken, dat wij in het Rijk van God niet kunnen komen, komma. Dus dat Koninkrijk van God, dat gaat ons voorbij. Als er geen komma had gestaan. Tenzij wij opnieuw geboren worden. Over een paar weken klinkt het weer bij de doopdienst. Tenzij. Wij kunnen in dat Rijk van God niet komen, tenzij we ons bekeren. En is dat dan geen goed nieuws? Dubbel goed nieuws, het Koninkrijk van God is nabijgekomen. En door bekering mogen wij daarbij horen. Dat was het vorige week. Erbij horen. God brengt erbij. Hoe dan? Door bekering. Dat wonder moet je even binnen laten komen, gemeente. Want God had met recht en reden kunnen zeggen, dat koninkrijk van mij, dat komt er wel, maar niet voor jou. Want als ik zie op jouw hart en leven, dan ga ik je voorbij. Als ik zie hoe goed dat je het naar je zin had of hebt in dat koninkrijk van deze wereld, waar de duivel, waar de zonde het voor het zeggen hebben, dan ga ik je voorbij. Blijf daar maar. Je eeuwige ondergang tegemoet. Maar dat zegt de Heer Jezus niet. Als hij zijn koninkrijk gaat vestigen, dan zegt hij, je mag erbij horen. Bekeer je. En daarmee ontsluit hij de deur naar het paradijs, de toegang tot het koninkrijk der hemelen. Ziet u wel dat dat woordje bekering niet een soort tegengestelde is van evangelie, maar dat dat het evangelie is. Kijk, en als dat waar is, en dat is waar, dan zeg je, dominee, preek alsjeblieft nog eens over bekering. Want dan kan ik er ook bij. En dan ga je Jeremia ineens begrijpen als die bidt, bekeer me. Dan zal ik bekeerd zijn. God brengt erbij. En door bekering worden wij ingesloten. Gaat u al een beetje van dat woordje bekering houden? Nou, ik snap de weerstand wel. Want die heb ik ook. Want bekering, dat betekent dat er in je leven iets veranderen moet. Dat je je moet losscheuren van je oude leven. En dat brengt een tweestrijd met zich mee. Om in dat nieuwe leven met God te gaan, moet je tegen je zonde vechten. Moet je je bekeren. Er met de rug naartoe gaan staan, zodat het geen grip en geen vat meer op je heeft, en je tot God wenden. Nou, dat kost wat. Dat noemt Paulus de strijd tussen de oude en de nieuwe mens. En ik snap wel dat hij dat strijd noemt. Wie de Heere lief heeft, die herkent dat vast en zeker. Een beetje alsof een kind aan de ene kant vader en aan de andere kant moeder een hand geeft. En dat gaat best zolang vader en moeder gelijk oplopen. Maar totdat vader de ene kant op gaat en moeder de andere kant. Dan voel je dat er aan je getrokken wordt. Nou, als je christen bent in deze wereld, in dit bezette gebied, dan voel je dat er aan je getrokken wordt. Datzelfde beeldscherm waar u nu thuis voor zit. En waar met de liefdekoorden van God naar je toe getrokken wordt. Nou, dat trekt ook op een hele andere manier door de week. Waar of niet? Dat kind dat wordt bijna uit elkaar getrokken. Heftig beeld, dominee. Ja, dat is waar, maar wel waar. En dan voel je wel aan dat bekering, dat nooit een gepasseerd station is. Ja, met onze laatste snik op aarde dan. Dan hebben we geen bekering meer nodig. Dan ligt de zonde voor altijd achter ons. Dan zijn we in het koninkrijk der hemelen. Wat God bereid heeft, zei gisteren nog een gemeentelid tegen me. Wat God bereid heeft. Voor degenen die hem lief hebben. En tot die tijd zijn we geroepen om dat koninkrijk der hemel hier op aarde gestalte te geven. Dubbel goed nieuws dus. Het koninkrijk is nabij gekomen. En door bekering is er een poort. Waardoor wij erbij mogen horen. En gemeente, als het er nog nooit van kwam. Let dan op dat woordje want. Bekeer u, want het koninkrijk der hemelen. De tijd kort op. Nog even. De Heer Jezus zegt, de tijd dringt. We horen zijn voetstappen al. Heb je je al bekeerd? Maar ik wil vanuit dit Bijbelgedeelte nog een derde aspect inbrengen. En dat is de genezing van door demonen bezetenen. Omdat het daar in de kerk misschien wel niet zo vaak over gaat. En dat is ter bemoediging van hen die ook wel worstelen met het woordje bekering. Die de Heer hebben liefgekregen en die er toch tegen aanlopen dat ze nog zo vaak zich om moeten keren. En dat er aan ze getrokken wordt en dat moeilijk is. Ik zou bijna zeggen, wie niet? Wie herkent dat niet? Nou, ter bemoediging, de Heer Jezus die geneest van demonen. Zo staat het in onze vertaling. En ik wil het troostrijke daarvan vanmorgen in uw midden neerleggen. Eerst even wat uitleg. In onze oude Statenvertaling is dit vertaald met het woordje duivel. Maar als het in het begin van dit hoofdstuk bij de verzoeking van de woestijn over duivel gaat, dan staat daar een ander woordje. Aan het begin van het hoofdstuk staat diabolos. En dat betekent zoiets als de verdachtmaker, de aanklager, degene die altijd God aanklaagt. Is het niet dat God gezegd heeft? Dat is de duivel. En is er nog een woordje voor duivel in de Bijbel? Dat is het woordje Satan. Dat is tegenstander. Hij staat God altijd tegen. Maar hier staat een ander woordje, een derde woordje voor duivel. En dat is eigenlijk niet helemaal hetzelfde als duivel. Een demon of demoon. De klemtoon wordt wel verschillend gelegd. Wat betekent dat woordje nu in de kern? Nou, eigenlijk is dat zoiets als een hogere macht. Of je kunt ook zeggen een lagere godheid. Maar dan godheid met een kleine g. Daar zit dus iets van de duivel in. Jongens en meisjes, als papa en mama straks thuis vragen, wat is nou eigenlijk een demon? Want daar had de dominee het over. Dan moet je zeggen, dat is het hulpje van de duivel. En die probeert ons niet naar de Heer Jezus te laten luisteren. Die probeert ons de verkeerde dingen te laten doen. Het hulpje van de duivel. En was nou het aangrijpende van wat er gebeurt in die dagen? Dat hulpje van de duivel, dat is niet ver weg. Dat is niet op de tv of op internet of zo. Nee, dat zit hier van binnen. Er zijn mensen die door demonen bezeten zijn. En nu zijn er wel mensen, die uitleggers van de Bijbel, die zeggen dat gebeurde alleen in die dagen, omdat de duivel toen merkte dat Heere God met zijn reddingsplan, met dat koninkrijk der hemelen kwam en dat alle machten uit de hel zich verzetten om het werk van Jezus te verstoren. Eerst die verzoeking in de woestijn en toen hij dat niet voor elkaar kreeg, toen probeerde hij het bij de mensen om zo het reddingsplan van God te verstoren. En daarom waren er in die tijd, juist in die tijd, mensen van de demonen bezeten. Nou, dat zou kunnen. Het is inderdaad wel opvallend dat het in het Oude Testament iets minder voorkomt en later ook. Maar toch, gemeente, zou het wel eens dichterbij kunnen zijn dan wij denken. In 1 Timotheüs 4 bijvoorbeeld lezen we van dwaalleraren die zich wenden tot leringen van demonen. Dus een dwaalleer, dat heeft ook iets van dat hulpje van de duivel. Als er een leer bij kerk binnenkomt dat je zonder de Heer Jezus ook wel zalig wordt en dat bekering helemaal niet nodig is, hulpje van de duivel. En dat woordje demonisch, dat gebruikt Paulus ook in 1 Korinthe 10. Dan zegt hij dat hij niet wil dat we gemeenschap met demonen hebben. En dan gaat het over de afgodenoffers. Een Boeddha-beeldje is dus niet zo onschuldig als het lijkt. Een voorbeeld. En in Lucas 8 lezen we van een man die zich aan Jezus voorstelt als legio. En dan staat er dat er een legio, een menigte van demonen bij hem binnengekomen waren. En die maken hem lichamelijk en psychisch kapot. En nu komt er een spannend ding, daar mag u vandaag wat verder over nadenken. Dat hulpje van de duivel, die is erop uit om mensen ver bij God vandaan te houden, om mensen lichamelijk of psychisch kapot te maken. En nu moet ik aan verslavingen denken. Verslavingen die mensen, ook christenen, lichamelijk en psychisch kapot maken. Dat is een spannend punt, dat weet ik, om die twee dingen aan elkaar te verbinden. En ik doe het niet om u somber te maken, maar vooral om u te bemoedigen. Maar mensen zeggen wel eens heel eerlijk tegen mij, laten we alsjeblieft niet doen alsof verslaving onder christenen niet speelt. Ik weet wel beter na een paar jaar, dominee. Dan zeggen mensen, die verslaving is me de baas. Mijn wil is ondergeschikt aan die verslaving. Alcohol, drugs, seks, angsten. Dat heeft toch iets demonisch. Er is een God die ons geluk, ons heil zoekt, die zijn koninkrijk vestigt en die zegt, door bekering mag je erbij horen. Aan die kant wordt er getrokken en aan de andere kant trekken die hulpjes van de duivel. En ik weet, het is best moeilijk, want is nou een verslaving, is dat nou zonde? Of is dat nou gevolg van de zonde? Of allebei? Kun je er wat aan doen of niet? Het is in ieder geval iets verschrikkelijks, iets wat God niet wil. En ik breng het ter sprake omdat het ook onder ons speelt. Om in Gods naam iets te zeggen wat u kan bemoedigen als je zelf met verslavingen te maken hebt of op het randje zit. Er zijn best wel wat mensen die op het randje zitten. Ja, het is ook heel wat om toe te geven dat je verslaafd bent. Leg het maar voor Gods aangezicht neer vanmorgen. Ze brachten die door demonen bezetenen bij Jezus en hij genas hen. Dat is ook een woord voor degene die liefdevol heen staan om mensen die verslaafd zijn. Dat is ontzettend moeilijk. Je voelt je zo machteloos. Breng ze maar bij de Heer Jezus. Hij geneest. Ik zeg er wel direct met klem bij dat hij dat toen anders deed dan nu. Toen hij op aarde rondwandelde, genas hij die van die demonen. Zodat alle mensen zagen dat hem macht gegeven was in hemel en op aarde. En dat ze in hem de Messias zouden herkennen. Dat is in onze tijd anders. Wij hebben het woord van God. Daar hebben we die wonderen niet meer voor nodig. We hebben de Bijbel. Maar Jezus geneest nog steeds van verslaving. En hoe doet hij dat meestentijds? Bijna altijd door de middelen. Door hulpverleners. Door gesprekken met anderen. Door mensen in je netwerk in te schakelen of professionals. En ik zeg vanmorgen maar de deur van de pastorie staat open. Een appje is genoeg. Het kan begin zijn van verlossing uit verslaving, uit machten. Want weet, er bestaan voor God geen hopeloze gevallen. Dat is goed om te horen. Hij geneest. En weet dat hem inderdaad alle macht gegeven is in hemel en op aarde. Voelt u dat ook raakt aan dat woordje bekering? Dat je je bekeert, dat je wegkomt uit de macht van de boze. Om je te stellen onder de beschermende genade van God en zijn Christus. En dat kan bij de ene verslaving zijn en bij de andere een boezemzonde. En soms lopen die nog door elkaar heen ook. Maar Jezus bewijst zijn macht. Dat deed hij aan het begin van zijn optreden op aarde door demonen uit te drijven. En dat mag een vertroostend woord zijn, dat God de middelen wil zegenen, ook in onze tijd, om de macht van de verslaving en de macht van boezemzonde te verbreken. En als je dan nog niet geloven wil, moet je aan het eind van zijn leven kijken, toen hij daar op Golgotha de kop van de Satan heeft vermorzeld. En dan mag je weten dat hij je volkomen zaligmaker is, dat is het goede nieuws. Heb je last van je zonde? Gaat het er in je leven diep door? Raakt het aan verslavingen? Of zit je verstrikt in het web van verslavingen? Wij hebben een volkomen zaligmaker. En hij werkt in ons het werken en het willen. Hij neigt harten tot de vrezen van zijn naam. En hij verlost uit de macht van de boze. Er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Voor ieder die wonderen van hem verwacht. Maar goed, hoe zit dat dan met dat koninkrijk? De Heer Jezus zei, het is nabijgekomen, dat is 2000 jaar geleden. En het is het koninkrijk der hemelen. Nou ja, soms staat er ook het koninkrijk van God. De Joden waren wat voorzichtig met het uitspreken van de heilige naam van God. En daarom zeiden ze nogal eens hemel in plaats van God. Dus het koninkrijk der hemelen is hetzelfde als het koninkrijk van God. Is dat er nu al gekomen of is het er nog niet? Nou, aan de ene kant is het er gekomen. Wie zich bekeert mag weten, ik behoor de duivel niet meer toe. En die zonde en die verslaving waar ik last van kan hebben, die hebben niet het laatste woord. Want mijn heiland heeft het laatste woord. En ik lig in zijn genade beschermd. Koning Jezus is mijn redder. En tegelijkertijd is deze wereld nog bezet gebied. En gaan de machten, gaan de demonen nog rond. We dachten even met corona, de onderlinge liefde en saamhorigheid is weer terug in deze wereld. Maar niets blijkt minder waar. Wat een verdeeldheid. Wat een zorgen. Wat een tweespalt soms. Wat heeft de duivel nog ontzettend veel onderdanen en ontzettend veel macht? Als je daarover nadenkt, is dat koninkrijk van God nu al gekomen? Aan de ene kant wel. En aan de andere kant, nog even en het komt volkomen. Daarom leert de Heer Jezus zijn kinderen bidden. Uw koninkrijk komen. Uw koninkrijk komt toch, o Heer. Hij werpt de troon van de Satan neer. Regeer ons door uw geest en woord. Totdat ge uw rijk volmaken zul. En het goede nieuws is, bekering is niets anders dan je onder de beschermende genade van koning Jezus stellen. Ik verkondig u een volkomen zaligmaker. Is dat goed om te horen of niet? Amen. Laten we samen danken, bidden en voorbeden doen. Heere, voor uw evangelie danken wij u. Uw goede boodschap. Dat u ons niet overgeeft aan de overste van deze wereld. Maar dat uw koninkrijk nabij is gekomen. U danken we. Dat het goede nieuws is. Dat ook wij daarbij mogen horen. Dat er bekering mogelijk is. O God, anders zou het voor ons nooit gekund hebben. Als we zien op onszelf. Als we zien op de macht van de boze. Met al zijn hulpjes. Ook in ons leven, Heere, kunnen we er zoveel van merken. Als we er niks van merken, open onze ogen maar. En geef, Heere, dat we door bekering mogen leven in uw bevrijdende genade. En dat we zo, Heere, bemoedigd leven door mogen gaan wetend dat uw koninkrijk gekomen is en komen zal, eenmaal volkomen. Het goede nieuws waar we zalig mee worden, eeuwig gelukkig. Zegen uw woord voor ons hart. We bidden voor elkaar in alles wat ons bezighoudt. De week die achter ligt en de week die voor ligt. Bedank u, Heere, met het echtpaar Bracht. U gaf hen de zegen om 60 jaar samen te mogen zijn. Wat bent u goed geweest. Wat heeft u ze veel geschonken. Wees u ze nabij, Heere. Bij het klimmen van de jaren daar aan de Ottersdam. In het oud worden ondersteunt u ze en geeft ze zicht op het koninkrijk dat komt. Waar niemand meer zal zeggen, ik ben ziek, oud, zwak. Waar het zalig zal zijn, zegent u ze in de avond van hun leven. We leggen het leven van Daan van Drunen en Marcia Koetsier in uw handen. Geef ze een gezegende huwelijksdag. Samen met degene die hen lief zijn. En dat ze hun weg met u mogen gaan. Bedank u met Dick. Met Wilma. Dat er goede tussenberichten waren. Goed om te horen. Genade van u. Dank dat het ook tot hiertoe wat mocht gaan met de kuur. Wees nabij, Heer, in alles wat voor ligt. We vragen uw zegen voor mevrouw van Steenbergen, die geopereerd moet worden. Hoge leeftijd. Maakt u het goed, Heer. Voor leven en sterven. Bestuur de handen van de artsen. En het is goed wat u ons beschikt. We bidden voor elkaar in alle verdriet en pijn die er is. Heel bijzonder voor Hanni en Jeroen, voor Aline. Nu moeder en oma stierf. Vertroost u ze. Ondersteunt u ze. In deze verdrietige dagen. En dat juist nu ook de troost van het evangelie. Van de goede boodschap. Over dood en graf heen, hen nabij mag zijn. En wees zo bij allen die rouw dragen, bij allen die een moeilijke weg gaan. Heel bijzonder bidden we voor hen die geraakt werden bij de woorden over demonen en verslavingen. Die er middenin zitten in een web waar ze niet uit kunnen komen. O God, geef u moed om hulp te zoeken, om dingen bespreekbaar te maken. En wilt u de middelen die u geeft in hulpverlening, in pastoraat, tot zegen doen zijn voor hen en degene die machteloos om hen heen staan. Verbreek de macht van de boze. O God, hij gaat rond als een briesende leeuw om ons weg te houden bij uw koninkrijk. Op zoveel manieren, in boezemzonden, in verslavingen, in wat er ook kan zijn. Geef dat hij ondergeschikt is aan de overwinningskracht van de Heer Jezus. En geef dat wij het geen minuut meer uithouden bij hem, maar vluchten naar koning Jezus en onder zijn beschermende genade het leven door mogen gaan. Zegen daartoe al het werk in uw koninkrijk, in onze gemeente, zegen de kerkradenvergadering. Wilt u wijsheid geven, liefde, de leiding met uw geest. Zegen heel uw kerk, over het rond van deze aarde, uw vervolgde kerk. Heel bijzonder bidden we voor Israël. Open hun ogen voor de Heer Jezus. En wilt u zo, Heer, door de kracht van uw geest, uw koninkrijk bouwen. Het werk van de Satan verbreken. En geef dat wij uit mogen zien naar die dag die komt. Dat uw koninkrijk definitief zal zijn. Dan geen zonde. Dan geen demonen. Dan niets meer buiten ons en in ons wat ons van u aftrekt. Maar dan voor altijd bij u wonen in uw huis. Geef dat niemand van ons gemist wordt. Dank voor uw goede woord. Vader, Zoon en Heilige Geest. U zij al de eer. Amen. Psalm 102, vers 10. Dan wordt Gods trouw verheven en zijn dierbare gunst beschreven. En dan weer over dat horen, jongens en meisjes, eigenlijk gaat over jullie. Het volk in later eeuw geboren zal zijn macht en goedheid horen. Luister maar veel als het over de Heer Jezus gaat. Daar word je gelukkig van. Psalm 102, vers 10. Gaat u heen onder de beschermende macht, onder de vleugels van koning Jezus. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.